Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met recente nieuws, vervolgens door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonderen van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Diversen, een programma over recent activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren via livestreaming op onze website in www.voinews.id of via onze applicatie RRI Play. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma. Beste luisteraars, dit is het programma Het Recente Nieuws. En ik ben Sabrina als uw presentator voor vandaag. De eerste nieuws. De slachtoffers van de Donggala en Palu aardbeving is nu meer dan 1400 mensen. Het aantal van de Donggala en Palu aardbeving slachtoffers is nog steeds stijgen. Tot woensdagmiddag registreerde de National Disaster Management Agency dat de dode slachtoffers 1407 mensen bereikten. 519 van hen zijn begraven. De slachtoffers worden geïdentificeerd met DVI, de Face Recognition en de vingerafdruk. De National Disaster Management Agency rapporteerde dat meer dan 2500 ernstig gewonden mensen nu in het ziekenhuis worden opgenomen. 113 mensen zijn nog steeds vermist. Daarna zijn er 70.000 meer vluchtelingen op 141 punten. Meer dan 65.000 huizen worden beschadigd. Luisteraars, nu gaan we naar de tweede nieuws. De Soputanberg barstte uit. De Soputanberg die op Minahasa ligt barstte uit op woensdag 3 oktober 's ochtends. De observeer van Soputanberg meldde dat de hoogte van de vulkanische askolom ongeveer 4000 meter boven de kraterpiek is, of 5809 meter boven de zeespiegel. Nu is de Soputanberg op de level 3. De gemeenschap is verboden om activiteiten binnen 4 kilometer vanaf de piek van de Soputanberg te doen. En dat is om de dreiging van lava en hete wolken te vermijden. Luisteraars, de derde nieuws. 6 prioritaire behoeften voor de ramp in Centraal Sulawesi slachtoffers. Het hoofd van de Data Center Informatie en Public Relations van de National Disaster Management Agency, Sutopo Purwonugroho, zei dat er 29 landen en 4 internationale organisaties zijn die de hulp in de ramp gevolgenbehandelingen hebben aangeboden. Slechts 17 landen hebben concrete hulp leveren. Volgens Sutopo zijn er 6 prioritaire behoeften voor de slachtoffers.
Kemudian kita pilih apa yang ditawarkan oleh mereka. Tetap dalam hal ini 6 kebutuhan utama yaitu transportasi udara.
Deze hoofdbehoeften zijn luchttransport, tenten, waterbehandeling, generatoren, veldhospitalen, medische personelen en verneveling. De focus ligt op transport, waterbehandeling, generatoren en tenten. Verder verklaarde Sutopo Purwonugroho dat verschillende landen het search and rescue team en medische team aanbieden om de slachtoffers te zoeken. Maar de Indonesische overheid heeft het op dit moment niet nodig. Luisteraars, nu schakelen we naar de vierde nieuws. Er is een liquefactiefenomeen in Palu. Het geologisch agentschap van het ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen ziet het hoge aantal van de slachtoffers in Centraal Sulawesi door drie fenomenen veroorzaakt. De drie fenomenen zijn de aardbeving, de tsunami en de liquefactie, of bewegende grond die de grondlaag schudt. Dit werd gezegd door het hoofd van het geologisch agentschap van het ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen, Rudy Suhendar. Volgens Rudy, Palu is een gebied dat wordt overschreden door de schuld van de aardkorst of de grote korohammervout, zodat een grote aardbeving gemakkelijk het gebouw erboven kan afbreken. En luisteraars, dit is de laatste nieuws voor vandaag. Indonesië kreeg veel gouden medailles in de China Wiskunde Olympiade. De Indonesische team kreeg een aantal gouden medailles van de Internationale Wiskunde en Wetenschap Olympiade, of IMSO, in Zhejiang, China. Dit evenement vond plaats op 28 september tot en met 4 oktober in de Heilong Education Park. 500 basisschoolstudenten van de 20 landen namen deel in deze competitie. Indonesië stuurt 2 teams van het ministerie van Onderwijs en Cultuur en de Wiskunde en Wetenschap Onderwijskliniek. De team van het ministerie van Onderwijs en Cultuur won 2 gouden medailles, namelijk 13 zilveren en 8 bronzen medailles. Terwijl de Wiskunde en Wetenschap Onderwijskliniek team won 2 gouden medailles, 2 zilveren en 8 bronzen. Luisteraars, dat was het recente nieuwsprogramma.
Commentaar. Het uitzicht van RRI World Dance, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste voorluisteraars, dit is het commentaar. De IMF-WB-bijeenkomst wordt gehoopt de sharia-economie zullen ondersteunen. De IMF-WB-bijeenkomst zal op 8 tot 12 oktober 2018 in Bali plaatsvinden. Dit zal een belangrijke momentum worden voor de opstand van de sharia-economieontwikkeling in Indonesië. Deze bijeenkomst zal 5 belangrijke kwesties bespreken. Een van hen is de versterking van economische aspecten en islamistische financiën. Het is juist dat de sharia-economie een belangrijk thema in deze jaarlijkse bijeenkomst worden gekozen, omdat de kracht van de sharia-economie-concept is erkend en toegepast door veel landen in de wereld. En er zijn veel potenties voor de islamistische economie-activiteiten op het globale niveau. Volgens gegevens van de Global Islamic Index Thomson Reuters zou het potentieel voor wereldwijde sharia-economische activiteit in 2021 bedrag $6.38 biljoen kunnen bedragen. Dat aantal steeg 66.14% als we met gegevens die in 2015 zijn geregistreerd vergelijken, namelijk $3.84 biljoen. Indonesië heeft een grote potentie om het centrale sharia-economisch centrum te worden, omdat Indonesië een grote moslimbevolking heeft, die 12.7% van de hele wereldpopulatie is. Met deze populatie wordt Indonesië beschouwd als een belangrijke speler in de mondiale islamistische economie. De Indonesische islamistische economie kan worden ontwikkeld door het gebruik van de halal-industrie in Indonesië. Halal-industrie in Indonesië zijn de farmaceutische industrie, halal-mode-industrie, halal-toerisme en ook islamistische financiële instellingen. Voor farmacie tussen consumptie is Indonesië nummer 5 in de meest wereldwijde consumptie van halal farmaceutische geneesmiddelen met een consumptie van $5.7 miljard. En de consumptie van halal cosmetica met een consumptiecijfer van $3.7 miljard. Daarna bereikte het modeverbruik in de wereld $13.5 miljard en de consumptie van halal wereldtoerisme met een consumptiewaarde van $9.7 miljard. Aan kijken naar het potentieel kan de islamistische economie zich natuurlijk ontwikkelen. Maar tot nu toe is de ontwikkeling van de islamistische economie in Indonesië niet gemaximaliseerd. Dit komt omdat het islamistische economie-management niet op een geïntegreerde manier is uitgevoerd. We moeten van de gelegenheid van de IMF Wereldbankbijeenkomst gebruik maken om een collectieve overeenkomst te kunnen opstellen die de ontwikkeling van de islamistische economie in de wereld ondersteunt, en ook in Indonesië. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. En ik ben Sabrina als uw presentator voor vandaag. We zullen beginnen met een gebeurtenis van 5 oktober 1945. De geschiedenis van de vorming van het Indonesische Nationale Leger of TNI. Badan Keamanan Rakyat of BKR of het People's Security Agency was de eerste trademark gevormd na de onafhankelijkheid van Indonesië. De vorming van de BKR werd uitgevoerd door de sessie van de Voorbereidende Commissie voor Indonesische Onafhankelijkheid of PPKI op 22 augustus 1945 en aangekondigd door president Soekarno op 23 augustus 1945. De leden van de BKR in die tijd bestonden uit Indonesische jongeren die eerder militaire opleiding hadden gehad als Heho-soldaten, Pembela Tanah Air of PETA, KNIL en anderen. En degene die werd aangesteld als commandant van BKR was Aruji Kartawinata. Door het presidentiële decreet van 5 oktober 1945 werd de BKR veranderd in het People's Security Army of TPR. In zijn ontwikkeling onderging de naam van de Indonesische strijdkrachten verschillende naamsveranderingen totdat het uiteindelijk het Indonesische Nationale Leger of TNI werd. Luisteraars, we gaan naar de gebeurtenis van 5 oktober 2004. West-Sulawesi werd officieel als een provincie in de Republiek Indonesië met de hoofdstad Mamuju. West-Sulawesi is een provincie die is gesplitst van de provincie Zuid-Sulawesi. De provincie die op 5 oktober 2004 werd opgericht is gebaseerd op wet nummer 26 van 2004. En de hoofdstad is Mamuju. West-Sulawesi staat bekend om zijn vele toeristische bezienswaardigheden. Naast cacao is dit gebied ook een producent van robusta koffie of arabica koffie, kokos en kruidnagel. En in de mijnbouwsector zijn er goud, steenkool en petroleum. Luisteraars, we beëindigen het programma voor vandaag met een gebeurtenis van 5 oktober, Wereldleraardag. Wereldleraardag wordt elke 5 oktober herdacht sinds 1994. Het doel van deze lerarendag is om leraren overal ter wereld te ondersteunen en hen ervan te overtuigen dat de toekomstige generatie wordt bepaald door de leraar. Volgens UNESCO vertegenwoordigt Wereldleraardag een zorg, begrip en waardering die wordt getoond voor de vitale rol van de leraar, namelijk het onderwijzen van de wetenschap en het bouwen van generaties. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina als uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is: het ministerie van Industrie is optimistisch dat Indonesië het islamistische modecentrum van de wereld zal worden. Op 1 en 6 oktober op het industriële plaza van het ministerie van Industrie in Jakarta hield het ministerie van Industrie een evenement, de Indonesia Muslim Fashion Expo of IMFE. Tijdens de openingsceremonie van de tentoonstelling in Jakarta zei minister van Industrie Erlangga Hartarto dat het IMFE-programma een concrete stap was die het ministerie van Industrie heeft genomen om Indonesië te realiseren als een wereldwijd islamistisch modecentrum in 2020. Erlangga zei dat Indonesië een geweldige kans heeft om het centrum van de islamistische wereldmode te worden, aangezien Indonesië een van de landen is met de grootste moslimbevolking ter wereld. De wereldwijde islamistische economie voorspelt de groei van de wereld-islamistische modemarkt in 2020 tot $327 miljard. Hij zei dat Indonesië ook een van de top 5 lidstaten is van de Organisatie van Islamistische Landen als de grootste islamistische mode-exporter ter wereld, naast Bangladesh, Turkije, Marokko en Pakistan. Bangladesh is een OIC-land dat de grootste islamistische mode exporteert, namelijk $33.73 miljard, gevolgd door Turkije op de tweede plaats met $12.76 miljard en Indonesië op de derde plaats met exportwaarde van $12.23 miljard in 2017. Erlangga zei dat de markt voor islamistische modeproducten steeds breder opengaat, samen met het toenemende aantal islamistische bevolking in Indonesië en de wereld. Ondertussen voegde de directeur-generaal van kleine en middelgrote industrieën Gati Wibawaningsih dat IMFE werd uitgevoerd in samenwerking tussen het ministerie van Industrie en de ontwerpers die lid waren van het Modest Fashion Project. Ze legde uit dat deze tentoonstelling de Indonesische islamistische modeproducten wil promoten en dat is overeenstemming met de visie om Indonesië een modecentrum van wereldmooie moslims te maken in 2020. De Muslim Fashion Expo in Indonesië omvat tentoonstellingen, modeshows, make-up klassen, hijabstijlen, kleurwedstrijden en kindermodeshows. En het aantal exposanten bestaat uit 50 merken die bestaan uit IKM mode, sieraden, accessoires en cosmetica. Luisteraar, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonderen van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, welkom bij het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. Na streaming in www.voyenews.id kunt u ook luisteren via de app RRI Play die u kunt downloaden op uw smartphone. Vandaag ga ik u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Oost-Java. Blijf bij ons in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, 5 oktober was de geboortedag van het Indonesische Nationale Leger of TNI. Dat bestond uit het Indonesische leger, de marine en de luchtmacht. Dit jaar vierde de TNI haar 73-jarig jubileum. Herdenking van de 73ste verjaardag van de TNI vindt plaats in elke regio in Indonesië, van Sabang tot Merauke. En de TNI zal ceremonies uitvoeren in elke hoofdcommando. En het hoogtepunt van het evenement vond plaats in Merauke, Papua. Andere reeksen van activiteiten worden meestal erin gehouden, zoals sociale dienstactiviteiten, tentoonstellingen van de belangrijkste defensiesysteemtools, heldenpilgrimages, TNI World Commander voor journalistieke werken enzovoort. En in het kader van het 73ste TNI-jubileum zullen we u dit keer vertellen over museum dat de historische collecties van TNI presenteert, namelijk het Brawijaya Museum in de stad Malang, Oost-Java. Luisteraars, Brawijaya Museum werd gebouwd in 1976 en ingehuldigd op 4 mei 1968. In het grote museum zijn er veel historische overblijfselen van Indonesische onafhankelijkheid, vooral tijdens de Nederlandse militaire agressie. Maar de collectie bevat niet alleen over de gevechten in Malang, maar ook in de omliggende gebieden in Oost-Java, zoals in de stad Surabaya en Bondowoso. Dit museum is elke dag open van 8 uur in de morgen tot 3 uur in de middag. Voor vrijdag is het echter gesloten om 11 uur in de middag en op zaterdag en zondag om 1 uur in de middag. Luisteraars, in de voortuin van het museum zal u het park Jastraloka Agne komen. In het park zijn er wapenscollectie onder andere tankstrek AMP-35 die wordt gebruikt als gevechtsvoertuigen van Indonesische Republikeinse strijders van het studentenleger of TRIP. Om te vechten op 31 juli 1947 en ook er is voor wapens, kanonen en ook het standbeeld van generaal Sudirman. Bovendien in de lobby van het museum zijn er een oplichtingopdracht voor Brawijaya-troepen, de relief van het Koninkrijk Majapahit en de symbolen van Indonesië. En in hoofdmuseum collectieruimte zijn er verschillende interessante collecties om naar te kijken, zoals de Soto USA-auto die wordt gebruikt als de officiële auto van kolonel Sungkono, terwijl hij dienst doet als commandant van de Brawijaya Divisie. En dan verschillende wapens, samurai, tafels met stoelen die worden gebruikt voor de wapenstilstand onderhandelingen tussen TKR en bondgenoten op 29 oktober 1945. Bovendien zijn er ook schilderijen van het doden van Malabi op 10 november 1945 strijd. Een kaart van de Nederlanders tijdens de militaire agressie van 1948 en het Indonesische legeruniformen, radio en ook een record van de gebeurtenissen in die tijd door de lokale krant Birawa. Luisteraars uit de vele historische collecties van het Brawijaya Museum, Gerbong Kematian, is een historische collectie die de belangrijkste attractie van het museum is. Er zit een verhaal achter die collectie. In 1947, tijdens er nog steeds Nederlandse militaire agressie was, waren er veel guerrilla's en soldaten die probeerden de onafhankelijkheid te verdedigen. Een dergelijke weerstand deed zich voor in Bondowoso. In die tijd werden jagers gearresteerd en gevangen gezet. Omdat het aantal gevangenen niet kon worden ondergebracht in de gevangenis Bondowoso, dan is de 100 gedetineerden die de meest gevaarlijke worden beschouwd, werd overgebracht naar de gevangenis Bubutan, Surabaya op 23 november 1947. Er waren 3 rijtuigen. GR5769 en GR4416 en GR1052 vervoeren van gevangenen. Omdat er geen eten en drinken was, waren de meeste gedetineerden zwak na tientallen uren gereisd te hebben naar de Bubutan gevangenis. Ze zaten opengepakt en werden gerosteerd door de hitte van de rijtuigen. 46 gedetineerden werden tragisch gedood en het grootste slachtoffer was in de GR-1052 auto die helemaal geen ventilatie had. Beste verluisteraars, dat was de aflevering De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Museum Brawijaya en de stad Malang, Oost-Java. Voor morgen zijn we weer terug met de andere episode van De Wonderen van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezellen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Helpt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we het programma eraan zal bijdragen. Kom naar het volgende programma Diversen en ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste De Stem van Indonesië luisteraars, ben ik Sabrina erg blij om u in het programma Diversen te vergezellen. Vandaag presenteren we de informaties over de viering van Indonesische legers 73ste verjaardag. Blijf bij met ons in RRI World Service, Voice of Indonesia. Luisteraars, de verjaardag van de Indonesische leger vindt plaats op 5 oktober. Dit jaar is de 73ste verjaardag van de Indonesische leger en wordt in de hele Indonesië gevierd. In Jakarta is er een tentoonstelling van Indonesische leger defensiematerialen. Dit evenement vond plaats op 27 tot 29 september 2018. Daar werden de Anoa, Komodo en Leopard tanken tentoongesteld. Elk jaar trekt de tentoonstelling van defensief materieel in Monas de aandacht van mensen aan die direct de defensieve materialen willen zien of foto's willen maken. Niet alleen in Jakarta is er ook een defensief materialen tentoonstelling in Semarang. Dit evenement zal op 5 tot 7 oktober 2018 plaatsvinden. In deze tentoonstelling zal de Apache helikopter de belangrijkste dingen te worden. En er zal ook de Jong Mudu versport en kunst tentoonstelling zijn. In Bali is er ook de Indonesian National Armed Forces International Marathon 2018. Dit evenement vindt plaats op 4 november 2018 in het Kuta Strand bij Mandalika, Lombok. Dit evenement heeft een totale prijs van 10 miljard rupiah. Er was ook een vlagtocht vanuit Sabang naar Merauke die sinds 28 september 2018 wordt begonnen. En dit evenement betrof Indonesische legerspersoneelsleden en gemeenschapselementen. Deze vlagtocht beëindigt in Merauke op 4 oktober 2018. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Diversen. Nu gaan we de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. En ik ben Sabrina als uw presentator van vandaag. Voor de aflevering van vandaag zullen we aan u de liedjes uit West Java presenteren. En als de opening van onze bijeenkomst deze keer, aandraaien we hier een nummer met de titel Sagara Cinta door Tuti Mariati. Blijf bij ons alleen maar in www.voinews.id.
Anu di picanta, na di mana panut anu di pimla, iraha urang patepang deui, na iraha jeung di mana, kamana nyimpaikeun salam ka rasa, na di mana jam paring pamentang rasa.
Bimbang rasa gumuruh dada, aduh.
mangkalang anu kapi eli mele. Na di mana pujaan kembang katresna panglipur hati.
Luisteraars, dat was nummer met de Sundanese taal uit West Java, Sagara Cinta. In Sundanese betekent Sagara Cinta de oceaan van liefde. Hoewel zij uit de regio Zuid-Sulawesi kwam, was Tuti Mariati vloeiend in de Sundanese taal, omdat zij haar tienerjaren doorbracht in de stad Bandung, West Java. Niet alleen is zij goed in het zingen van kroncong liedjes, Tuti kan ook Sundanese liedjes goed uitvoeren. Haar melodieuze en zachtaardige vocale karakter is perfect voor het uitvoeren van Sundanese ritmische songs. Naast het actief zingen binnen het land neemt Tuti Mariati ook vaak deel aan culturele missies naar verschillende landen om te zingen. Luisteraars, volgende luisteren we naar een lied genaamd Midua Cinta van Mary Andani.
Yeah.
Lois Rose, that was Lice Medua Cinta Dor Mary Andani. Medua Cinta in Sundanese betekent a fair heaven. Dit lied vertelt het verhaal van iemand die net haar relatie heeft beëindigd. Helaas zelfs zijn partner hebben een affaire met de andere vrouwen. Mary Andani is een Indonesische zangeres die dangdutliederen heeft uitgevoerd. Deze vrouw was geboren in Bandung, West-Java, en zij werd bekend in de Indonesische wereld van de amusement music door het nummer Dinding Pemisa dat populair was in de jaren 90. En nu luisteraars, nodigen we u uit om te luisteren naar een lied genaamd Bimbang dat gezongen wordt door Tuti Mariyati. Lois Rose, dat was het programma De Muziekhoek van Indonesië. Als de afsluiting van vandaag editie zal ik in Liedje Presenteren, getiteld Nenggelis door Vika. Oke, luisteraars, dit is het lied Nenggelis door Vika. Ik ben Sabrina, wens u veel luisterplezier en tot volgende editie. Uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
Tarik nak kawas emut nak, nanti kapilaran siang wangi, tapi emut.
Noi Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesia. RRI World Dienst, de stem van Indonesia, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland. Wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI World Dienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. U kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website www.voinews.id of via ons applicatie RRI Play. Help to suggest this, dan kunt ze per email sturen naar adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5 Jakarta, 1110 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie code golf 3325 kHz.
Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.